Er zijn nog een aantal mededelingen met betrekking tot de huisbezoeken, gemeente. Er zal huisbezoek zijn, DV, op woensdagavond bij zuster Van Heemst van Leeuwen aan de Christiaan de Vriezelaan en bij zuster Stolk Warnaar aan de Molenstraat. Donderdagavond, familie G.L. Peeman, Prins Hendrikstraat en familie B.J. de Bakker, ook aan de Prins Hendrikstraat. En eveneens op donderdagavond, familie I. Driessen, Emmalaan en zuster P. Vroeg in de Wei Groenendijk aan de Emmalaan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 63 het eerste en het derde vers. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 84, het derde vers. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Daarna lezen we uit het eerste boek van de Koningen, het 19e hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. We noemen nu 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 14 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 84, het derde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 19. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had te weten, al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijns levens wil, en kwam te Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn, een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom, en bad dat zijn ziel sterven, en zeide: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom, en ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht van dezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen onze overdenking van het leven en de ambtelijke dienst van Elia voortzetten. Tekst voor deze avond begint bij het 5e vers tot en met het 8e vers. 1 Koningen 19 vers 5 tot en met 8. En we lezen de woorden van God in deze versen. En hij, dat is Elia, legde zich neder en sliep onder een jeneverboom en ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht der zelverspijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, die de hemelen hebt tot de troonzaal van uw heerlijkheid en die ook op deze aarde ziet en alle dingen die er op deze wereld gebeuren doorschouwt, u die ons leven kent, want het ligt voor u als een geopend boek, voor uw aangezicht buigen wij ons neer en wij smeken ook aan het begin van deze tweede dienst op deze zondag, wil u ons gedenken? Want alleen wanneer u aan ons denkt in gunst en in genade, zal ons samen zijn gezegend kunnen worden. En dan weet u, Heere, dat wij die gunst en die genade, gedachten van gunst en genade, niet verdienen. Als wij voor uw aangezicht verschijnen aan het begin van deze dienst, dan staan wij, dan zitten wij voor u als mensen die zondaren zijn, bevlekt met duizend zonden. En als gij in uw heiligheid en majesteit met ons zou afrekenen en met ons zou doen naar wat wij door onze zonden bedreven hebben, dan zouden we niet meer kunnen leven. Dan zouden we onze plaats in de kerk niet meer kunnen innemen. Dan zou er geen ademtocht meer over onze lippen kunnen komen. Want het loon op de zonde, de bezoldiging van de zonde, is de dood. Heere, doe ons dat beseffen, opdat we in uw huis vernederd mogen worden voor u, opdat we mogen zien wie we zijn, tegenover u de heilige en de majesteitelijke God, die ook volmaakt goedertieren en volkomen barmhartig bent. En wil u geven dat we zo ook het woord mogen bedienen, in het besef van de hoogheid van u, en zo ook naar uw woord mogen luisteren, in het besef dat het woorden van u de heilige zijn die tot ons komen. En Heere, wil u dan in de prediking ons alles geven wat nodig is. Laat het zo mogen zijn dat we kracht ontvangen. En bediening van uw geest om het woord uit te dragen zoals het uitgedragen moet worden. Wil u geven, Heere, dat we uw eer mogen bedoelen en in strenge gebondenheid aan uw woord de boodschap van vrije genade mogen verkondigen. Wil u ook zo in het woord meekomen dat harten geraakt mogen worden. En dat niet slechts oppervlakkig, zoals dat soms gebeurt bij ons mensen, kinderen, vooral als we makkelijk en licht bewogen zijn. Maar wil u geven dat ons hart doortrokken mag worden en doordrongen mag worden van de majesteit van uw woord en van de goddelijke goedheid van uw evangelie. Wil u, Heere, dan geven dat alles wat een hindernis kan zijn in het luisteren mag worden weggenomen. Dat kunnen gedachten zijn, dat kunnen dingen zijn die in het diepst van ons leven ons beheersen. Dat kan vermoeidheid zijn, dat kan onverschilligheid zijn, het kan ingezonkenheid en moedeloosheid zijn. Ach, u weet veel beter wat ons van uw woord afdrijft en van uw woord afhoudt, dan dat wij het zelf kunnen onderkennen. En daarom smeken wij van u, wil u het van ons afnemen en geef dat we luisteren mogen. En dat we ons ook door uw woord laten gezeggen. Geef, Heere, bovenal dat het woord vanavond een woord ter rechter tijd mag zijn voor die of voor genen, voor velen uit ons midden. Dat het onderwijs mag bevatten. Niet alleen voor hen die u vrezen, maar ook voor onbekeerden. Geef, Heere, dat onbekeerde mensen worden wakker geschud. Als ze zien hier een van Gods kinderen in zijn zwakheid, in zijn moedeloosheid. Geef dat ze niet hooghartig of onverschillig de schouders ophalen. Maar dat ze zichzelf afvragen. Als een kind van God zo moedeloos kan zijn, terwijl hij toch God tot zijn deel heeft, hoe is het dan eigenlijk met mij? Heere, dat dat hen uit mag drijven tot u. En dat roept tot bekering die ook vanavond doorklinkt in het woord wat ontvouwd mag worden, aan hun hart gelegd mag worden en geheiligd mag worden. Maar wil u toch bijzonder uw volk uit dit woord onderwijs geven, Heere? Wil u hen die neergezonken zitten, of misschien onder de verberging van uw aangezicht gebukt gaan, de pijn gevoelen, omdat u wegen gaat in hun leven die anders zijn dan ze zelf willen? Wil u het laten zien dat ge uw volk niet eindeloos kastijdt, maar dat ge hen uw vriendschap biedt, omdat ge weet wat van uw maaksel zij te wachten, ook van Elia, en dat u hen in alle dingen, in hun moedeloosheid, ook in hun lichamelijke uitputting als dat zo is, en in hun geestelijke strijd wilt opzoeken en wilt ondersteunen. En dan zult u de rokende vlaswiek niet uitblussen. En het gekrookte riet zult u niet verbreken. Maar u sterkt met spijs, geestelijk voedsel, te rechter tijd hun krachten. Heere, wil dat ook vanavond onder de dienst doen ervaren. En geef u dat er misschien voor die of voor gene die als een Elia onder de struiken ligt neergezonken, een ogenblik van geestelijke verkwikking en geestelijke versterking mag zijn. Ontferm u over ons als gemeente. Wil u, o eeuwige God, in ons midden wonen en werken. Heere, wil u geven dat wanneer de geest van de tijd invloed op ons heeft, vaak zoveel, wanneer er soms zo weinig gehoord wordt van het werk van uw genade, van de bekering, van de doorbrekende kracht van uw genade, wil u dan geven, Heere, dat dat alles ons tot verootmoediging mag brengen. Dat we gaan smeken, Heere, ontferm u over ons. Dat we ook onszelf gaan onderzoeken. Heere, waar ligt het aan? als het bij ons zo donker en zo onveranderlijk ingezonken soms blijft. Wil u, Heere, krachtig onder ons werken. Wij hebben dat niet verdiend. Maar gij zijt het toch, die uw heerlijkheid juist wilt openbaren in de bekering van zondaren en in de verlevendiging van het geestelijke leven van uw kinderen. Erbarm u over ons en werk in ons midden. Wees u met geheel onze kerken. Heere, u weet volmaakt wat er gaande is in onze kleine kerken. Wil u geven dat te midden van alle verwarring, verstarring, te midden van alle wereldgelijkvormigheid, die kerkelijk Nederland in zijn greep lijkt te hebben, wij als kerken bewaard mogen blijven bij uw woord en terug mogen keren tot uw woord. En wil u geven dat in onze kerken zichtbaar mag worden dat u werkt, maar wil dat ook buiten onze kerken geven. Heren, we denken aan kerken waar grote moeite zijn, waar hoge kerkelijke spanningen oplopen. O God, wil u geven dat men het daar zoeken mag bij u, die de koning zijt van uw kerk. En wil het betonen, Heren, dat u eerbiedig gebeden wilt zijn. Bewaar en vermeerder uw kerk. En Heren, als dan uw kerk bewaard en vermeerderd moet worden, terwijl het door de stormen heen gaat, omdat er zoveel kerkelijk kaf is en kerkelijk stof is, wat weggeblazen en uitgebannen moet worden, laat het dan maar geschieden, Heren. Laat onze kerkelijke dingen die niet uit u zijn, maar weggeblazen worden. En wil u uw werk verheerlijken en uw koninkrijk doen komen. En wil u geven dat wij allen als Nederlandse kerken terug mogen keren tot u en tot uw woord en bewaard mogen worden bij dat woord. En laat het zo mogen zijn dat uw kinderen in deze natie een zoutend zout mogen zijn en een lichtend licht. En geef dat we alle tezamen mogen treuren over de verbreking van Jozef, over de puinhopen van Sion. Want Sion ligt vergruisd neer en de honden huilen buiten en de vijand lacht. Omdat uw volk, omdat uw kerk zo vaak een aanfluiting is en dat ook nog dikwijls door eigen schuld. Heere, vergeef al die zonden. En wil u, om uzelfs wil, om de eer van uw grote naam, om de majesteit van uw eeuwig welbehagen, op ons en op onze kinderen neerzien, op ons Nederland neerzien. Ontferm u over ons land en over ons volk. Wil u zijn met onze koningin, wil u, Heere, bijzonder in de gedenkdagen die zij met haar gezin mag vieren, haar nabij zijn, haar sterken tot haar taak. En bovenal de genade schenken die ook zij nodig heeft. Wees u met deze wereld, waar we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, waar hongersnoden en aardbevingen aan de orde van de dag zijn, waar mensen omkomen op de slagvelden en ten gevolge van het geweld in de grote steden, waar mensen voor veiligheid moeten vluchten, waar ellende en nood is. Heere, erbarm u over deze wereld in nood en geef dat wij mee mogen leven met hen die in nood zijn, maar ook dat we onze diepste nood voor u leren kennen. Wees u, Heere, met alle volken en landen die geplaagd worden door rampen en waar de oorlogsgeweld teistert. Wil u vrede geven, bovenal de vrede die van een andere orde is dan de vrede van deze aarde. Wil u zijn in het vroegere Joegoslavië. Wees met militairen die daar ook uit ons goede vaderland worden heen gezonden, om daar nog wat te helpen. Al lijkt het een druppel op een niet gloeiende, maar een in brand staande plaat. Heere, wil u hen bewaren. Bijzonder nu ook Arjan den Hoed deze week de reis naar dat gebied hoopt te maken en daar enige tijd zal blijven. Wil u hem bewaren, Heere, en wil u hem beschermen. Geef dat hem niets mag overkomen en wil u hem weer veilig terugbrengen. En bovenal wees u hem ook daar met uw geest en genade nabij. Wij smeken u, o getrouwe God, wees u zo met ons. We zijn vanavond samengekomen om het woord van u te overdenken. Geef dat het woord vanavond in al zijn eenvoud, maar ook in al zijn kracht in het middelpunt mag staan. En wil u erin meekomen, God van Elia, wees u ook vanavond onder ons tegenwoordig. We bidden het uit genade om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 42, het tweede en het derde vers zingen we samen, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145. 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145, het vijfde vers. Geliefde gemeente. Wij weten allen dat het geestelijk leven versterking nodig heeft. Dat hoort bij de aard van het geestelijke leven. Want zolang iemand die de Heere vreest hier op aarde leeft, heeft hij te maken met de zwakheid van het geloof. Heeft hij te maken met de kracht van allerlei vijanden van het geestelijke leven, de duivel, de wereld, zijn eigen zondige hart. En daarom is het nodig dat de Heere zelf kracht geeft en het innerlijke leven telkens weer vernieuwt en versterkt. Als dat niet gebeurt, dan ontzinkt Gods kinderen de moed. En dat zien we precies in deze geschiedenis voor ons getekend. Elia, krachteloos en moedeloos ligt hij neer onder die boom die in onze Statenbijbel een jeneverboom genoemd wordt. We zullen moeten denken aan een van de vele soorten kale struiken die ergens aan de rand van de woestijn groeien. Maar daar, waar alle hoop aan Elia ontvalt en niemand lijkt te zorgen voor zijn ziel, daar komt de Heere en hij versterkt Elia. Hoe doet de Heere dat? En welke lessen kunnen we daaruit trekken ook voor het leven van mensenkinderen van vandaag? Wel, we hopen het met de hulp van de Heere te zien. Thema van de prediking is de versterking van Elia. We letten op drie dingen. Allereerst onder welke omstandigheden Elia versterkt wordt. Hij zegt: neem Heere mijn ziel. En zo ligt hij onder die boom. In de tweede plaats door welke engel Elia versterkt wordt. Want die engel blijkt volgens het 7e vers de naam te dragen van de engel des Heren. En in de derde plaats door welke middelen Elia versterkt wordt. Hij eet van een koek en hij drinkt van het water en gaat door de kracht daarvan 40 dagen en 40 nachten voort. Dus de versterking van Elia, onder welke omstandigheden, door welke engel en door welke middelen hij versterkt wordt. We hebben de vorige week Elia achtergelaten onder die boom. Jeneverboom, kale struik aan de rand van de woestijn. Waarom is Elia hier? Nee, niet omdat de Heere hem dat opgedragen had. Dat lazen we wel op andere momenten dat hij een reis moest ondernemen. En het woord van de Heere kwam tot Elia zeggende: ga naar een weduwe die bij Zarfat is. En Elia ging. En het woord van de Heere kwam tot Elia zeggende: ga en vertoon u nu aan Achab, want ik ga regen geven op de aarde. En Elia ging en vertoonde zich aan Achab. Maar dit keer is Elia niet op Gods bevel de woestijn ingetrokken. Nee, hij is op de vlucht. Voor wie? Voor Izebel. De vrouw die ik ooit een Amerikaanse prediker een geverfde heks heb horen noemen. Misschien wel erg scherp, maar niet buiten de taal van de Bijbel om. Izebel, de vrouw die blijkbaar zoveel macht had over Achab en over het volk van Israël. Ze heeft hem een bode gezonden: ik zal ervoor zorgen dat morgen om deze tijd je leven uit je zal zijn weggevloten, want ik zal je doden. En vooral toen Elia zag dat ondanks het feit dat het volk geroepen had: de Heere is God, de Heere is God, er ten diepste zo weinig voor het oog helemaal niets veranderd was, viel de moedeloosheid op hem en hij vluchtte voor zijn leven recht uit Israël naar het zuiden. Hij vluchtte door het tienstammenrijk en hij vluchtte door het tweestammenrijk en hij kwam in de grensplaats aan de rand van de woestijn, Berseba, en daar liet hij zijn knecht, zijn jongen liet hij achter, en toen vluchtte hij een eind de woestijn in en daar onder die boom ging hij liggen en hij zei het tegen de Heere terwijl hij moedeloos zijn hoofd op zijn armen legde in de flauwe schaduw van die boom: Heere, neem nu mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Het is genoeg. Elia begeert te sterven. Laten we het goed onderstrepen, gemeente. Die begeerte van Elia om te sterven, die is niet hetzelfde als het verlangen van de oude Simeon in de tempel. U kent de geschiedenis. Daar stond Simeon, hij mocht het kindje, de Heere Jezus, in zijn handen nemen. Hij zag het met eigen ogen dat God zijn belofte vervuld had. Want die belofte aan hem gedaan was dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Christus des Heren zou zien. En daarom zegt hij het nu uit de diepte van zijn hart en met een hartelijk verlangen. Heere, nu laat gij uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat was een verlangen om te sterven vanuit het levende geloof. En iets dergelijks vinden we ook bij de apostel Paulus. Als hij in de brief aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk vers 21 schrijft. Ik heb een begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het best. En dan blijkt uit het tekstverband dat ook Paulus daar spreekt uit het verlangen van het geloof en uit het levende geloof. En zulke momenten kunnen er in het leven van een kind van God zijn. Dat er een stil verlangen in het hart leeft, Heere, wanneer zal de dag komen dat ik u niet meer behoef te bedroeven. En dat ik niet meer behoef te zondigen. Ze kunnen zo moe zijn van zichzelf en van het kwade wat nog in hun woont. Dat er een begeerte is om met Christus te zijn. Zoiets kan er zijn bij momenten. Maar over zo'n verlangen gaat het bij Elia niet. Hij zegt dit niet in de kracht van het geloof en uit een levend verlangen om met Christus te zijn. Hij zegt het uit diepe moedeloosheid. Het is genoeg. We zouden eigenlijk de vraag willen stellen, zeg Elia, wie bepaalt dat? Dat het genoeg is. Bepaalt je dat zelf? Of bepaalt de Heere dat, in wiens hand onze tijden zijn? Nee, zegt Elia, nu is het genoeg. Laat me nu sterven. Ook al is het moedeloosheid, toch is er ook nog weer verschil met een dergelijke uiting van Jeremia en van Job. Die zelfs zo ver gingen, en dat is verder dan Elia, dat ze hun geboortedag vervloekten en zeiden, was ik maar nooit geboren. Die dus heel hun leven, let u daar goed op, heel hun leven eigenlijk vervloekten vanwege de benauwdheid en de bitterheid die hen overkwam. Nee, zo ver was het bij Elia ook weer niet. Maar zijn moedeloosheid was wel sterk. En wat ziet u hier dus? U ziet hier een man moedeloos, met allerlei tegenstrijdige gevoelens in zijn hart, die helemaal op is. En die nu aan de Heere zijn wens bekend maakt. Nee, niet in een vervloeking zoals Jeremia of als Job. Maar toch in een moedeloos gebed. Heere, neem nu mijn ziel weg. Ach, wat kan een mens, ook iemand die de Heere vreest, door zoveel tegenstrijdige gevoelens in moedeloosheid verstrikt zitten. Dat hij het niet meer aan God overlaat, maar dat hij alleen maar zijn moedeloze begeerte en zijn moedeloze verlangens aan de Heere bekend maakt. En dan is het wonderlijke, gemeente, dat de Heere dit gebed van Elia niet verhoort. Als u goed leest, en als ik het zelf goed gelezen heb, dan is dat eigenlijk het enige gebed in de Bijbel wat van Elia genoemd wordt, wat de Heere niet verhoort. Er waren gebeden die de Heere wel verhoorde. Het gebed om regen, het gebed bij die opwekking van die jongen, en die weduwe van Zarfat. Al die gebeden heeft de Heere verhoord, maar dit gebed niet. Want dit gebed is gebeden in moedeloosheid met een heleboel vleeselijke gezindheid erbij. En zo komt Elia opnieuw hier voor ons staan, of liever voor ons liggen, in zijn zwakheid en in zijn ingezonkenheid. En de les die we daaruit kunnen leren, aansluitend bij wat vorige week al gezegd is, is dit, dat u er goed op moet letten. Dat als God zijn genade van iemand wegneemt. Dat hij dan vaak het zwakst is op de punten waar hij eerder het sterkst was. Wat was de kracht van Elia? Als u hem in die voorafgaande geschiedenissen hebt gezien. Wel, dan zegt u zijn geweldige moed. Hij durfde het op te nemen tegen een vorst. Daar stond hij ineens in die raadsel van Izebel en van Agab. En hij zei het in de naam van de Allerhoogste. Er zal geen dauw en geen regen zijn, tenzij dan naar mijn woord. U ziet hem staan voor Agab als hij Agabs beschuldiging terugkaatst en zegt: ik heb Israël niet beroerd, maar gij hebt Israël beroerd, gij en uw vaders huis. U ziet het als hij een hele natie uitdaagt en Baals priesters afslacht bij de berg Karmel. Dan staat Elia voor ons als een man in de kracht des Heren, in zijn moed, die het voor de eer van de Heren opneemt. Maar als God een ogenblik zijn aangezicht verbergt, dan is juist de zwakheid van Elia zijn moedeloosheid. Hij is op de vlucht voor Izebel, voor een vrouw. Dat zien we meer in de Bijbel. Dat de punten waarop iemand het sterkst was door de genade, als die genade wordt weggenomen, invalspoorten worden voor zonde en zwakheid. Om één of twee andere voorbeelden te noemen, u kunt ze misschien zelf thuis wel aanvullen. Abram is de vader van alle gelovigen. Abram is de man bij wie wij het woord geloof onmiddellijk denken, want dat doet de schrift ook, Romeinen 4. En wat is een van de eerste dingen die we lezen van Abram nadat hij uit Ur der Chaldeeën gekomen is? Wel dit, dat hij uit ongeloof in een tijd van hongersnood het beloofde land verlaat en naar Egypte gaat. Mozes, de man die de zachtmoedige bij uitstek genoemd wordt. Er was geen zachtmoediger mens, zegt de schrift, dan Mozes. Dat was Mozes door genade. Maar als Mozes een ogenblik alleen gelaten wordt bij die steenrots waartegen hij spreken moet, dan is hij zo vertoornd op dat weerbarstige, altijd mopperende volk, dat hij ogenblikkelijk zijn zachtmoedigheid verliest en in toorn tegen die rots niet spreekt, maar er tegen slaat. En de Heere straft hem, zodat hij om die reden het beloofde land zelf niet in mag gaan. Juist de dingen die onder de invloeden van Gods genade de sterke zijde lijken te zijn van Gods kinderen, worden, wanneer de Heere zijn genade intrekt, soms de invalspoorten voor zwakte, voor zonde, voor ongeloof. Ik las ergens deze week een fraai beeld wat dat duidelijk maakt. Ergens in Schotland, in de buurt van Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, moet vroeger een groot kasteel geweest zijn. En dat kasteel, dat gold als het kasteel wat eigenlijk de stad moest verdedigen. En er was één kant van dat hoge kasteel, wat hoog boven de stad Edinburgh uittorende, wat als werkelijk onneembaar gold. En als er vijandelijke troepen waren, ja, dan was dat net de kant waar ze toch niet konden opklimmen en waar ze de burg toch niet konden binnenkomen. En nu is het een keer gebeurd in de 16e eeuw, dat legers uit Engeland naar het noorden trokken om Edinburgh te veroveren. En dat het legioen, de bezettingsmacht van die burcht, de zwakste kanten van de burcht verdedigde. Maar de sterkste kant, die zijde, die noordzijde, die onbedwingbaar en onbeklimbaar was, niet alle krachten hadden ze nodig voor de zwakste plekken. En toen die ene keer is het gebeurd, dat de vijanden midden in de nacht toch die noordelijke muur wisten te beklimmen. En ze vonden daar niemand. En de burcht viel. U begrijpt, het is maar een beeld. Maar sprekend niet. dat waarvan kinderen van God denken, dat het misschien hun beste zijde is, hun krachtigste, hun sterkste fort als het ware. Dat kan het zwakste worden als God zijn genade intrekt. Want de Heere laat juist in zulke dingen zien. Elia was sterk. Elia was moedig. Nee, dat was geen karaktereigenschap. Maar dat was Elia door zijn genade. Mozes was zachtmoedig. Dat was niet in de eerste plaats of niet alleen maar een karaktereigenschap. Maar dat was hij door Gods genade. Abraham was een gelovige. Nee, dat was niet een bijzondere innerlijke gesteldheid. Maar dat was hij door Gods genade. En God laat zien, juist in deze dingen, dat de dingen waardoor Gods kinderen krachtig zijn en in zijn kracht kloeke daden doen, dat dat alleen maar genade is. En dat ze het kwijt zijn en tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn als de Heere zijn genade intrekt. Ook Elia, dat is de les die we hieruit leren. Dus zegt u misschien, de Heere bestraft hier Elia. De Heere laat hem zien hoe zwak hij is van moed en hoe klein hij is van krachten. Inderdaad, dat is ook een aspect van deze geschiedenis. Maar toch is het niet het belangrijkste. Het hart van de prediking van deze geschiedenis is dit, dat de Heere nu Elia laat zien hoe zwak hij is in zichzelf en hoe klein zijn krachten zijn, dat de Heere hem niet vergeet. Dat blijkt uit allerlei kleine dingen. Ze zijn de vorige keer voor een deel al aangestipt. De Heere geeft hier zijn dienstknecht rust. Hij mag zich te slapen leggen, want hij is uitgeput na de geweldige inspanningen van de dagen die voorbij zijn. De Heere laat hem slapen. En de Heere geeft hem straks te eten. Maar dat zijn niet de enige dingen die de Heere aan Elia geeft. Nee, de Heere zoekt hem op. Want we lezen in het 5e vers, en hij legde zich in die omstandigheden van moedeloosheid, legde hij zich neer onder de jeneverboom, en hij sliep onder de jeneverboom, en ziet, toen raakte hem een engel aan, en zeide tot hem, sta op en eet. En dan blijkt twee versen verder in het 7e vers, dat die engel een hele speciale naam draagt. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op en eet. Vergelijking van die twee versen maakt duidelijk dat dus die engel, die in het eerste vers zomaar zonder nadere bepaling genoemd wordt, dat was dus de engel des Heren, de engel van Jehovah, de engel van Yahweh. Wie is die engel? Daar is heel wat over te doen, gemeente, over wie die engel is. Zeker in de Bijbelwetenschap van de laatste zo ongeveer 100 jaar. Ik zal u er allemaal niet mee vermoeien wat voor theorieën en wat voor opvattingen erover zijn. Ik denk dat we het beste doen om maar heel eenvoudig de oude klassieke opvatting te handhaven, die nog altijd vele bewijzen aan zijn kant heeft. En die oude klassieke opvatting is deze, dat als er in de Bijbel bijzonder sprake is van de engel des Heren, de engel van Jehovah, dan is dat niet zomaar een engel. Zelfs niet zomaar een aartsengel. En een aartsengel is een eerste engel, een opperengel, een hoge engel. Nee, die engel des Heren, waarover het onder andere in onze tekst gaat, dat is de Heere zelf. Nader bepaald, dat is de Messias. Dat is de openbaring van de Heere Jezus Christus in de tijd van het Oude Testament. Want al is Christus niet in het vlees gekomen voordat hij geboren werd in Bethlehem, toen is hij mens geworden. Hij openbaarde zich wel ook onder het Oude Testament. En Calvijn en vele anderen leggen er sterk de nadruk op dat de engel des Heren is de Heere zelf, is de oudtestamentische openbaring van de Messias van Christus. De redenen waarom ze dat zeggen, heel kort. Wel, als we alle teksten op een rij zouden zetten waarin de engel des Heren voorkomt, dan ziet u dat aan deze engel, en dat is anders dan bij alle andere engelen, goddelijke eer wordt bewezen. Hij wordt aanbeden. En terwijl de Heere dat altijd afwijst wanneer het over schepselen gaat, die mogen geen goddelijke eer ontvangen, laat de Heeren het toe dat de engel des Heeren goddelijke eer en aanbidding ontvangt. Dat is al een bewijs dat hij geen schepsel is, maar dat hij God moet zijn. Tweemaal in de Bijbel komt ook voor dat de engel des Heeren afgewisseld wordt met de naam Jehovah of Heere zelf. Dat betekent dat hij dus zelf Heere is. En als u tenslotte alle teksten bij elkaar zet, dan blijkt deze engel des Heren heel in het bijzonder de engel te zijn die in ontferming en in genade het volk van de Heren van het Oude Testament opzoekt en bemoedigt. Ook hier, dus Christus, de bijzondere afgezant van de Vader. De Christus des Heren is het, die hier aan Elia verschijnt. En dan moeten we er eens op letten, wat dat nu betekent. Want Elia ligt daar in zijn moedeloosheid. Hij verwacht niets meer. Hij is uitgeput, in slaap gevallen, en we krijgen de indruk dat hij er eigenlijk op hoopt dat nu hij in slaap gevallen is, dat de Heer hem ook maar uit het leven wegneemt. De slaap ontfermt zich over Elia, zeggen wij in onze taal. Hij zoekt vergetelheid, alles te vergeten in de slaap. En zo kan de slaap soms barmhartig zijn voor mensen in nood. Zo is het ook voor Elia. En Elia wil alles vergeten. En het zou hem welkom geweest zijn als deze slaap zou overgaan in de eeuwige slaap van de dood. Dat is zijn wens namelijk. Maar ook al is Elia hier zwak, en ook al ligt Elia hier in zijn moedeloosheid, God vergeet hem niet. En hoe komt de Heere dan tot hem? In zijn toorn, met kastijdingen, waar we het vanmorgen over hadden. Dat wil zeggen, met zijn straffende hand. O ja, de Heere komt als de engel des Heeren. Als de Heere Jezus Christus tot Elia en raakt hem wel aan met zijn hand. Maar dat moet u zo proberen te wegen en in te leven zoals het staat in onze tekst. Toen roerde hem de engel des Heeren aan. Het is een zachte aanraking. Geen slaande hand, maar een liefdevolle zachte aanraking. En het blijkt dat die engel des Heren die hier spreekt, het goede van Elia op het oog heeft. Toe Elia, ik weet hoe moe je bent. Ik weet hoe uitgeput je bent. Sta op en eet. En Elia staat op en hij ziet wat eten en hij eet. En hij slaapt weer door. En daarna opnieuw. Elia, sta op en eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Gemeente, wat we daarin zien is dit. Dat de Heere, ondanks het feit dat Elia een eigen weg was gegaan, dus ongehoorzaam was. Ondanks het feit dat Elia hier moedeloos neerligt en geen verwachting meer heeft, kleine gedachten van God en grote gedachten van Izebel. De Heere komt en hij laat het Elia zien. Elia, ik weet nog van je af. Was dat een wonder, zeg, als de Heere in tijden van ingezonkenheid en moedeloosheid, Wanneer we soms zo ver van de Here zijn afgedwaald, zoals de psalmdichter uit Psalm 119 het zo treffend onder woorden brengt. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht in de woestijn terechtgekomen ben en onder mijn jeneverboom lig en de herder heeft verloren. En Elia bad niet eens, hij zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboon te horen. Dat bad Elia niet. Hij bad, Heere, neem me weg. En toch komt de Heere. En dan is het eerste wat de Heere hier laat zien, dat hij Elia kent. Dat hij van hem afweet. Dat de nood en de moedeloosheid van Elia voor hem niet verborgen is. Daar hij alles ziet en weet. Als dat in het leven van iemand die de Heere vreest weer eens opnieuw opengaat, was dat een wonder. Want het kan zo zijn dat je zo in de diepten terechtgekomen bent en van binnen je stemmen hoort fluisteren: de Heere denkt niet meer aan mij. Hij is mij vergeten. En als dan een listige stem sist op de bodem van je hart: waar is nu God op wie je bouwde? En aan wie uw zaak vertrouwde. Of als de Heere dan vanuit zijn woord laat weten: en toch ben ik er. En toch weet ik van u af. Als vanaf de kansel, of in een stukje wat je leest, of een band die je hoort door de week, zo ineens je eigen leven vanuit de schriften weer getekend wordt. Dat het niet vreemd is dat er strijd is. Maar ook wie God wil zijn voor zijn aangevochten kerk. Wat kan het dan een wonder zijn, zoals de psalmdichter het zong: ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dat is dus het eerste: de Heere denkt aan Elia. Dat toont hij hier. En het tweede is, en dat is niet minder belangrijk, de Heere denkt hier in gunst aan Elia. Want moet u er eens op letten, de Heere heeft wel meer bemoeienissen gehad, zoals we dat met een oud woord noemen, met Elia. De Heere heeft soms, ja, een raaf gestuurd, toen Elia het nodig had en in honger dreigde om te komen. Toen stuurde de Heere schepselen, hij stuurde een raaf en hij zorgde voor voldoende water in die beek bij Krit. En op een ander moment zendt de Heere een weduwe die eigenlijk door de Heere gezonden wordt en gebruikt wordt om Elia te onderhouden. De Heere had ook nog een gewone engel kunnen zenden hier in deze omstandigheden. Maar op dit moment, als Elia niet gebaat is met een raaf die wat voedsel brengt, of met een weduwe die voor hem zorgt, als hij de Heere zelf nodig heeft, omdat hij niet slechts honger heeft en dorst heeft, maar omdat hij Gods vriendelijk aangezicht kwijt is, dan komt de Heere ook zelf. Voelt u wat een liefde daaruit spreekt? Hoe dat de Heere laat zien hier dat hij alles weet. Ook de diepste nood van het leven van deze knecht van de Heere. Dat hij weet dat het Elia ten diepste hieraan schort, dat hij Gods vriendelijk aangezicht niet meer kan zien. Dat alles voor hem dicht zit. En dat hij het niet meer weet. Wel, dan komt de Heere zelf. Want hier is werk voor de grote Zoon van God. Voor de engel des Heeren. Dus die engel des Heeren kent Elia en hij zoekt hem op in bijzondere liefde. En wat blijkt dan? Dan blijkt dat die engel des Heeren hier al laat zien wat zijn grote werk was en zijn zal. En wat is het grote werk van de Heere Jezus Christus? Dat is dat hij gekomen is om te verbinden de gebrokenen van hart. In de eerste lied van de knecht des Heren in de profetie van Jesaja staat dat de knecht des Heren, en u weet dat is de Heere Jezus Christus, wanneer hij komen zal, dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. En dat hij het gekrookte, het geknakte riet niet zal verbreken. Nou, en is dat niet precies wat de Heere Jezus Christus hier doet? Want wat is Elia? Een rokende vlaswiek, oud woord. Een vlaswiek, dat is zo'n vlaspitje wat dreef in een olielampje. Een kommetje gevuld met olie en dat dreef een vlaspitje op. En dat werd aangestoken en zo had je licht. Maar als dat vlaspitje niet goed was of te lang was en geen licht verspreidde maar ging roken, ja, dan werd het vaak afgeknipt of het werd uitgedoofd en vervangen door een ander vlaspitje. En dat is de achtergrond van het beeld, een rokende vlaswiek. Nutteloos iets, ingezonken, moedeloos, krachteloos, hulpeloos. De Heere zal het niet uitblussen. En een gekrookt riet, bijna gebroken, bijna omgekomen. De Heere zal het niet verbreken. Want hij verbindt de gebrokenen van hart en hij heelt hen in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dat doet de Heere hier ook. O, wat laat hij hier zien, dat hij een borg is die zich neerbuigt in grote ontferming en in diep erbarmen over een Elia. En is dat niet precies hetzelfde, ook in de tijd waarin wij leven, dat de Heere nog zijn volk op dezelfde wijze opzoekt en behandelt, zoals hij dat deed bij Elia onder de jeneverboom. Hij weet van de omstandigheden af. Hij komt ondanks het ongeloof en ondanks het kleingeloof en ondanks de afdwalingen en de schuld over bergen van schuld heen. En hij heelt het verbrokene en hij blust de rokende vlaswiek niet uit. Zo is de engel des Heren. Maar dat is niet het enige dat de engel des Heren hier Elia opzoekt. Maar die engel des Heren voorziet ook in de dingen die Elia nodig heeft. We hebben het al aangestipt, we moeten er nog even iets breder op ingaan. Die engel des Heren laat Elia slapen. En laten we maar heel nuchter zeggen, zoals dat ook vorige week al even gezegd is, dat betekent dat de Heren weet wat we nodig hebben, ook lichamelijk. Dat de Heren weet hoe uitgeput Elia is en hij laat Elia slapen. En als de engel des Heren straks zegt, sta op en eet, en zelf voor eten gezorgd heeft, dan betekent dat allereerst dat Elia naar het lichaam gesterkt wordt. Brood en water krijgt om zijn dorst te lessen en zijn honger te stillen. Gemeente, de Heere werkt niet buiten de gewone dingen om. En als wij lichamelijk dodelijk vermoeid zijn, dan gunt de Heere ons ook rust. En als wij eten en drinken nodig hebben, dan wil de Heere God ook voor het dagelijks eten en drinken zorgen. Laten we niet zo overgeestelijk zijn dat we deze dingen versmaden of verachten. En dan ziet u het voor u. Dan ziet Elia vermoedelijk, zo zeggen de meeste uitleggers, daar bij zich staan een kolenvuurtje als hij wakker wordt. En bij dat kolenvuurtje is er haast een oventje gebouwd. Zo lijkt het althans. En op dat hete oventje, die hete ovens hadden meestal de vorm van een bijenkorf, daar waren aan de buitenkant koeken geplakt. En binnen in die bijenkorf werd dan het vuur hoog opgestookt. En die koeken, die nat nog van deeg aan dat oventje geplakt werden, werden zo gebakken. Koeken op kolen gebakken en een fles of een kruik met water. Voedsel in de woestijn, Elia. Water onder een jeneverboom, een dorre struik. Een kolenvuur met gebakken dunne koeken in de vorm, zeg maar, van onze pannenkoeken. Het gewone voedsel voor de Joden. Elia lijkt zich er niet zozeer over te verwonderen, krijgen we de indruk uit deze verse. Maar niettemin, wij weten en wij lezen in deze verse dat het een groot wonder is. Allereerst dat de Heere komt, maar vervolgens ook dat de Heere zo op wonderlijke wijze met water en brood voor zijn vermoeide knecht, voor zijn vermoeide profeet zorgt. En bovendien blijkt al heel spoedig dat die wonderen niet alleen beperkt zijn tot het feit dat de Heere voor brood en water zorgt, maar dat er ook bijzonder voedende kracht in die spijzen zit. Want de Heere zegt de tweede keer tegen hem: Elia, sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En hij eet opnieuw van die koeken en hij drinkt van het water. En door de kracht van die spijzen gaat hij dwars door de woestijn, 40 dagen en 40 nachten, helemaal naar het diepe zuiden, naar de punt van het Sinaï-schiereiland, waar het grote rotsmassief van de berg Horeb midden in de woestijn ligt. 40 dagen en 40 nachten onder een brandend hete zon, in de blakerende hitte van die woestijn waar niets leeft en groeit, wel, dan moet dat toch wel wonderlijk water geweest zijn. En dan moet dat toch wel wonderlijke koeken geweest zijn. Ja, daaruit zien we dat de Heere hier niet slechts lichamelijk sterkte geeft, maar dat de Heere Elia hier ook bovennatuurlijke kracht geeft. En zo zien we in dat wonder dat Elia gespijzigd wordt, twee dingen. De Heere sterkt hem naar het lichaam, maar de Heere geeft hem ook bovennatuurlijke kracht, zodat hij de weg van de Heere weer gaat en voorbereid wordt op een nieuwe ontmoeting met God, waar hij nieuwe opdrachten krijgt. Met andere woorden, de Heere sterkt hem naar het lichaam en ondersteunt zijn ingezonken geestelijke leven. Nou, dan ligt het hele patroon van de woorden van de tekst vanavond zo voor ons. Want wat betekent het? Dat God, die in Christus Jezus bewogen is met zijn kinderen, weet wie we zijn. Dat de Heere zorgt voor de dingen die we voor het dagelijkse leven nodig hebben. Dat de Heere mensen die vermoeid zijn rust gunt. Dat de Heere eten wil schenken aan hen die eten nodig hebben. En dat we daarom ook heel eenvoudig met het Onze Vader mogen meebidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Maar het wonder gaat verder. Elia krijgt ook bovennatuurlijke kracht. En daarmee wil dit woord van de schrift zeggen dat de Heere hun moed en krachten geeft, geestelijk moed en krachten geeft, die hopend op hem wachten. Kijk, en dat is opnieuw zo wonderlijk, dat de Heere nu zelf zorgt dat Elia in zijn innerlijke ingezonkenheid en in zijn moedeloosheid niet aan zichzelf wordt overgelaten. Heb u dat wel eens beseft? Ook in uw eigen leven, u die de Heere kennen mag, dat juist op momenten dat u het niet meer zag en dat de weg zo donker was en u dacht misschien, de Heere weet het niet en de Heere ziet het niet. Dat juist toen de Heere liet merken: ik zie het toch. U bent met al uw moedeloosheid en met al uw ingezonkenheid toch voor mij niet verborgen. En dan gaat de Heere, als hij komt om zijn moedeloze kinderen op te beuren en te ondersteunen, altijd kracht geven. En dat wordt in de Bijbel vaak met het beeld van water en met het beeld van voedsel aangeduid. Juist geestelijke versterking wordt vaak aangeduid in de Bijbel met voedsel. Denk aan Psalm 23, gezongen door David, misschien al gedicht toen hij nog een herder was in dienst van zijn vader. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En dan staat daar ook dat de Heere zorgt, kracht geeft door een tafel te bereiden. En door zijn hoofd vet te maken met olie. En door hem drinken te bereiden. Het is het beeld in Psalm 23 wat duidelijk maakt dat de Heere zo zijn volk vertroost. Zoals het lichaam eten en drinken nodig heeft, zo wil de Heere ook geestelijk kracht geven. Spijs voor de ziel en drinken voor het hart. Dat bedoelt de Heere Jezus ook. Heel ander schriftgedeelte. In het Johannesevangelie, als hij aan de discipelen laat zien dat zoals al die duizenden mensen nu eten nodig hebben voor het onderhoud van hun lichaam, zo hebben de discipelen en al Gods kinderen geestelijk voedsel nodig. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Indien gij mij eet. Ziet u, daar is het beeld dat Christus geestelijk voedsel geeft. Waaruit moedeloze kinderen van God, moedeloze discipelen, nieuwe kracht mogen ontvangen. Wat is dat nu, dat voedsel? Wat moet je daarbij indenken? Geestelijk voedsel. Dat geestelijk versterkt. Is dat een visioen waarin je zoiets meemaakt zoals Elia, dat je ineens koeken ziet en een fles water ziet? Nee, gemeente, zo gaat het niet. Dat gebeurde wel in de tijd dat de Bijbel nog niet gereed was. Dat de Heere zo in een visioen kracht gaf en in dromen en gezichten zich openbaarde. Maar nu openbaart hij zich door zijn woord en door zijn geest. En vandaar, wanneer de Heere Jezus nu zegt dat hij voedsel bereidt voor zijn kerk, dat hij het brood des levens is, waar kun je dat brood vinden? Waar kan een kind van God in de moedeloosheid en in de aanvechting dat brood en dat drinken vinden? Wel, dat brood dat openbaart de Heere Jezus Christus in zijn woord. Zijn woord wordt eten en drinken. En in zijn woord, als dat woord krachtig wordt toegepast door de Heilige Geest, zit voedsel, voedende kracht. Dat bedoelen de profeten wanneer zij zeggen, toen ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Nee, dat hoeven wij niet letterlijk te doen natuurlijk. Maar daar bedoelen ze mee dat uit het woord voedende kracht komt. Uit het woord water des levens vloeit. Waardoor je weer opnieuw drinken mag en verkwikking vindt. Heb u dat wel eens mogen ervaren? Dat midden in de donkerte, misschien toen de Heere voor het eerst tot uw hart sprak, u kwam in de kerk als een arm ellendig mens. Of u opende uw Bijbel terwijl alle hoop u ontviel en u alles kwijt was en dacht, hoe zal ik ooit bekeerd kunnen worden? En de Heere zo onverwacht en ongedacht door zijn woord en geest sprak, zodat dat woord ging leven en zodat er geloof bij kwam, zodat u op dat woord mocht zinken en het zeggen, Heere, het is toch waar. U spreekt door uw woord, door uw geest. Ja, toen kreeg u voor het eerst een teug uit die waterfles van het woord. Toen kreeg u voor het eerst een brokje uit de koeken die God in zijn woord bereid heeft. En zo is het toch telkens weer als de Heere zijn kerk troost. Dan gaat dat nooit buiten het woord om. Dan is het door het woord en door de geest. En als je eens echt kerken mag. Nee, dat betekent niet zoals sommige mensen wel denken. Als je eens een beetje goed hebt mogen luisteren, dat is op zich al een zegen en dat veracht ik niet. Maar echt kerken mag. Dat je de Heere zelf onder de prediking van het woord mag ontmoeten. En dat er kracht van het woord, zoals Paulus dat noemt, voor je hart, voor de inwendige mens mag uitgaan. Dan eet je. En dan drink je. En dan is het wel eens gezegd, en misschien heb u het zelf ook wel eens meegemaakt. Sta op, eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. De Heere die weet dat je zonder geestelijk weer eens te eten en te drinken de weg verder niet zou kunnen volhouden. Die God zorgt ervoor dat er eten is. Hij sterkt door spijs, geestelijk voedsel. Vanuit het woord, vanuit de prediking, vanuit een boek over de schriften dat je leest. Hij sterkt door spijs, te rechter tijd hun krachten, precies als nodig is. En zo krijgt ook het sacrament zijn betekenis. Doop, al denken we die hier meestal niet bij, maar ik zal hem er wel bij willen noemen, omdat dat Bijbels is. En in bijzondere zin het heilig avondmaal. Nee, het heilig avondmaal en de doop is niets anders dan het woord. Calvijn zegt ergens, ik las het juist deze week nog, wij moeten de sacramenten nooit verheffen boven het woord, want de sacramenten zijn niets anders dan zichtbare tekenen dat het woord waar is. Nou, daarmee onderschat hij de sacramenten niet, maar je mag ze ook niet overschatten. Het gaat om het woord. En alleen omdat het woord er is, ontlenen de sacramenten daaraan een betekenis, maar dan ook een grote betekenis. Want de Heere weet hoe zwak we zijn. En dat we bij het woord alleen soms niet kunnen leven. En heeft daarom vanwege onze grovigheid, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, ik meen in artikel 33, vanwege onze grovigheid en zwakheid heeft hij de sacramenten bij het woord gegeven, opdat wij geestelijk onderwijs zouden ontvangen uit die zichtbare tekenen van doop en avondmaal. En opdat Gods volk op de weg in de woestijn een fles water zou krijgen en gebakken koeken. Sta op en eet, aangevochten kind van God. Rondzwervend in de woestijn van dit leven, sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Wel is vanuit het woord en door het sacrament, zo onder het avondmaal, zo de Heere mogen ontmoeten, dat je eten en drinken mocht. En dat je kracht, want dat is het gevolg dan toch, kracht mocht ontvangen voor de inwendige mens. Dat je moed weer opgebeurd werd. Dat je hoop weer verlevendigd werd. Dat het geloof versterkt werd en vooral dat de liefde ging branden. Kijk, zo gebeurt het bij Elia. Zo wordt Elia versterkt. En zo is Elia's versterking ook van betekenis voor ons. Voor ons allen. Ach, u begrijpt het als u goed geluisterd hebt. Het woord is altijd van betekenis voor ieder mens die het hoort. Maar als we wat meer heel bijzonder bij de inhoud van dit deel gaan stilstaan, dan zeggen we, ja, dit wat Elia meemaakte, dat maken de geestelijke familieleden van Elia mee. De een meer, de ander minder. En wie zijn de geestelijke familieleden van Elia? Dat zijn degenen die God vrezen. Dat zijn degenen die tot het volk van de Heere behoren. Behoren wij daartoe? Behoor jij daartoe? Behoor ik daartoe? Dat is altijd een heel persoonlijke vraag voor u, voor jullie en ook voor mij. Zeg, als we er niet toe behoren, zie je dan niet, ook in de preek van deze avond, hoe dat God moedeloze mensen opzoekt. Hoe dat God zondige mensen opzoekt. Wat ben je gezegend? Zelfs al ben je moedeloos en al ben je soms het spoor radicaal kwijt. Als je God tot je deel mag hebben. En als in de wildernis van dit leven. En wat is het leven vaak niet anders dan een wildernis? Mag weten, en de Heere denkt aan mij. God weet van me af. Ben niet onbekend. In het hoge hof van de hemel. Als je dat niet weet, omdat je diep in je hart weet dat je vreemdeling bent van die genade, laat dan het woord over die zwakke Elia, die toch zo rijk door de Heere bemoedigd was, je jaloers mogen maken. Want dat is de bedoeling ook van de prediking van dit hoofdstuk uit zijn levensboek. En dan zegt Elia het als het ware door deze bladzijde heen. Zie hoe zwak ik was. Maar hoe rijk de Heere mij bemoedigde en vertroostte. En hij zegt het tot de jonge mensen hier aan de einde van de 20e eeuw. En tot de ouderen. Wie heeft lust om deze Heere te vrezen? Wie heeft lust om deze God te zoeken? Vergeet het niet, mijn jonge meisje, ouderen. Wie buiten God blijft leven en de Heere niet nodig krijgt. Geen borg zoekt voor zijn schuld en geen zaligmaker zoekt voor zijn leven. Die zwerft door dit leven als door een woestijn. Ook al lijkt het zo anders in onze westerse samenleving. Maar ten diepste staat de mens eenzaam, ook in Nederland, ook in het Westen. En zwerft hij door de woestijn. En hij zuigt aan deze honingbloem en hij slurpt aan die gebroken bak. En dan plotseling, als de laatste stormwinden, de zandstorm van de eeuwige dood komt, dan sterf je. En dan heb je geen helper die je ziel vertroost, die je voedsel reikt. Want op het moment dat een zondaar die onbekeerd is sterft, zijn alle bronnen van de wereld opgedroogd. Hoe schitterend de duivel ze ook voorschitterde. Geniet van het leven. Alle genot is over. Het is alleen maar omkomen. En dat is erger dan mijn zwakke woorden kunnen omschrijven. En daarom zoek toch deze Heere. Want hoe donker ook je weg is en hoe de woestijn soms brandt en hoeveel vragen er ook kunnen zijn, God zoekt zijn volk in de woestijn op. Hij laat ze niet alleen. Kijk maar naar Elia. Laat dat ook voor u die de Heere vreest tot troost mogen zijn. Ook al zit u op het ogenblik in donker en ziet u het niet. De Heere verlaat toch zijn volk niet. En hij zoekt ze op. En hij roert ze aan vol liefde. En in Christus Jezus zegt hij: sta op en eet. En dan brengt hij zelf alles mee. Elia had niet gezorgd voor eten en voor drinken, daarvoor vluchtte hij. Daar had hij geen oog voor en geen gedachte bij. Maar de Heere brengt alles mee. En nu mag Elia hier eten, laat ik het eens zo mogen zeggen, van de tafel van de Heere Jezus. Van het voedsel wat hij bereid heeft. En van de drank die hij verworven heeft. En zo is het altijd weer. Als Gods kerk vertroost wordt, dan mogen ze eten aan andermans tafel. En dan mogen ze drinken van de drank die door een ander bereid en verdiend is. Dan zorgt de Heere. Zouden we het dan niet bij deze God zoeken? En bij deze engel des Heeren zoeken, die komt om zijn volk te sterken. Want wie het van hem verwacht, van hem alleen, hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht en wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. U hebt ons tweemaal in de gelegenheid gesteld om uw woord te horen en ook om uw woord uit te dragen. En u wacht het alles op uw zegen. Heer, het woord is gebracht, van ons uit in alle zwakheid. Maar het was toch uw woord. Wil dan alles wat niet naar uw wil was wegnemen. En wil het woord zegenen en wil u het naprediken, opdat de kracht van uw woord ook ervaren mag worden. En opdat we gesterkt mogen worden door spijs, door eten, door drinken. Heere, geef dat uw volk eten en drinken mag ontvangen vanuit het woord. En wil u geven dat mensen die buiten de kennis van u rondzwerven door dit leven, getrokken, gedreven mogen worden om u de Heere te zoeken. Het is ons voorgehouden, wie heeft nu lust, Heere, dat het in het hart van een jongen, een meisje, een oudere mag leven, Heere. Dat zoek ik, dat wil ik zoeken. En Heere, wil u dan zelf een leidsman zijn. Alles maar afbreken wat in de weg staat en hen leiden op het rechte spoor. Wil u deze week met ons zijn. Help en sterk ons bij alle werk. Wees u, Heere, met alle ambtelijke arbeid in de gemeente. Wil u geven dat op de catechisaties, de huisbezoeken, zendingsavond van deze week en alle andere dingen die gebeuren, uw zegen mag rusten. En geef dat we ook daarin in afhankelijkheid van u mogen leven. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 138, het vierde vers. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.